onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. We zingen het tweede van 45. De Heilige Schrift allereerst in het Oude Testament, Hooglied 5 vers 1 tot en met 6. En daarna het Nieuwe Testament, en dat is ook de tekst voor de prediking, dat is de laatste brief van de zeven brieven aan de gemeente van Klein-Azië, Openbaringen 3, de versen 14 tot en met 22. En daarna zingen wij van Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schare, het 13e van 22, na het lezen van Hooglied 5 vers 1 tot 6 en Openbaringen 3 vers 14 tot en met 22.
Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mits vaders, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijn liefste, die klopte, was. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw. Mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. Gaan we nu verder bij Openbaringen 3 van vers 14 tot en met 22. En schrijf aan de engel der gemeente van aan de engel van de gemeente der Laodicense. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart, of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dienstgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk, arm, blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief hebt, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeert u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb, en gezeten met mijn vader in zijn troon.
Eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht voor de derde keer aan deze plaats. De plaats uwer heiligheid, de aanspraakplaats. En wat is dat een groot wonder, heren, dat gij die troon hebt, die troon der genade. Dat hebt u bewerkstelligd, Heere Jezus. Want wij lezen in Gods heilig woord dat gij door de hemelen doorgegaan bent als die grote hoge priester. En dat gij zo voor het aangezicht van uw Vader bent verschenen. En dan roept de apostel uw kerk toe. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En dan hebben wij ons voorgenomen om de laatste van de 7 brieven te behandelen. En dan wordt ons weer de spiegel voorgehouden om ons daar ook aan te toetsen, ook op deze biddag. En geef dat we door uw Heilige Geest mogen ervaren dat gij ons persoonlijk komt op te zoeken. In het bijzonder in dat welmenende moment dat u aan de deur klopt van die gemeente. En dat u daar staat als iemand die alles bij zich heeft om die arme gemeente te verrijken met uw heil. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En zo klopt u ook deze avond weer op ons hart. Op het hart van een jongen, een meisje, een man of vrouw. Doe mij open, doe mij open. En Heere, nu bidden we om de kracht van de Heilige Geest. Opdat dat gesloten hart geopend zal worden, zoals we dat eens lezen van een Lydia. Toen opende de Heer haar hart, dat zij acht ging geven op hetgeen van uw knecht gesproken werd. En dat zou u toch vanavond ook kunnen doen. Ja, doe het toch, o Heere. Denk nog eens aan ons, denk nog eens aan uw verbond. Denk nog eens aan uw welwagen. Denk nog eens aan uw ontferming, o Heere. Denk ook aan uw volk en kinderen. Ook als zij misschien aangesproken worden door deze brief. Dat ze zo ingezonken zijn, zo lauw kunnen zijn. En we bidden van u of gij hen ook tot bekering wil brengen. Als zij als de bruid uit het Hooglied liggen op het bed van valse gerustheid. Dat gij ze trekt en dat gij ze weer gaande maakt, opdat ze weer gaan zoeken naar u. Sta naar de gemeenschap met u, want dat is toch uiteindelijk het echte leven. En als er mogen zijn die daar iets van mogen proeven en smaken, dat zij zich mogen verblijden in uw bedehuis, omdat dat vertolkt wordt vanuit uw woord. En dat gij, o Heere Jezus, tot hen inkomt. En dat gij met hen avondmaal houdt deze avond, op een hele bijzondere wijze. Dat ze de innige gemeenschap met u mogen proeven en smaken. En zo heen mogen leven naar die toekomst. Waarvan ook uw woord hier spreekt. Die overwint, ik zal hem geven. Met mij te zitten in mijn troon. Heere, geef toch dat we allen door genade toch daar mogen komen. Waar geen zonde meer is. Waar geen duivel meer is. Waar geen zorgen meer zijn. Geen moeite en geen verdriet. Waar geen tranen meer geschreid worden. Heere, geef toch dat we daarnaar verlangen mogen om bij u de Heere te mogen zijn. En als dat nog niet zo is, werk het toch alstublieft uit genade alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 139 vers 1 en 14. En dan krijgt u gelegenheid uw biddagaven aan de Heere te geven. 139 vers 1 en 14. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 6 en daarvan vers 2 en 4. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En het vierde vers, keer eindelijk, Heere, weder. Mijn ziel buigt zich terneder, ai, red haar van het verderf. Wij noemden nu Psalm 6, vers 2 en vers 4. U weet, gemeente, dat we bezig zijn met een serie uit het boek Openbaring en dat wij bezig waren met het behandelen van de zeven brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Eén brief had ik nog niet behandeld, dat wil ik dan met de hulp des Heren vanavond met u overdenken. En dat is de brief aan Laodicea. John Flavel heeft een prachtig boek geschreven over de laatste teksten, met name over zie ik sta aan de deur en ik klop. En dan schrijft hij over deze gemeente direct al in zijn eerste preek, en ik citeer dat: de kerk van Laodicea is de meest vormelijke, de meest huichelachtige en vervallen kerk van alle zeven. Dus dat is niet zo'n mooie tekening van deze gemeente. Maar hij zegt er in één adem achteraan, en toch wil de grote heelmeester zijn kudde bij hen beproeven. Zowel door hen met de roede te kastijden als door hen te overtuigen met de kracht van zijn woord uit vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ik weet niet hoe u het vergaan is bij het luisteren van de prediking als het gaat om de vorige brieven. Maar mij viel telkens weer op hoe dichtbij de stof bij ons stond. In elke brief troffen we wel een aspect aan waarvan we moesten zeggen, dat is van toepassing op onze gemeente, dat is van toepassing op onze dominee. Want het wordt allereerst natuurlijk geschreven tot de engel der gemeente, de voorganger der gemeente. En ik denk dat dat ook van deze brief geldt. En we willen dan luisteren naar Christus' boodschap voor de gemeente van Laodicea. Dan staan we stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij een radicale ontmaskering. Ten tweede een goede raad. Ten derde een dringende oproep. En ten vierde een rijke belofte. Christus' boodschap aan de gemeente van Laodicea. Een radicale ontmaskering. Een goede raad. Een dringende oproep. En een rijke belofte. Laodicea ligt ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van Philadelphia, de laatste gemeente die we behandeld hebben. Laodicea lag ook landinwaarts op een kruising van wegen en was een hele bloeiende handelsstad. Laodicea stond bekend om haar textielindustrie. We zullen ook merken dat Christus, als hij de brief gaat schrijven, nauw aansluit bij datgene wat bij de Laodicens een speciale belangstelling heeft. Die textielindustrie stond namelijk bekend in het vervaardigen van prachtige kleding. Het tweede wat aanwezig was, ook wat opviel, dat was een grote medische school daar in Laodicea. En daar, die medische school, stonden ze bekend om haar ogenzalf. En ook daar spreekt de koning van de kerk over in de brief. Een speciale zalf die geneeskrachtig was voor bepaalde oogziekten. En verder was daar een bloeiend bankwezen. En als je ergens je goud en je zilver veilig wilde stellen, dan moest je dat in Laodicea doen. Daar stond de bank in Laodicea om bekend. En onder de Laodicensen was een bepaalde sfeer in die stad. Een sfeer van zelfgenoegzaamheid, van onafhankelijkheid. Een sfeer van wie maakt me eigenlijk wat. Ze waren welvarend. En in zekere zin was er veiligheid in de stad. En daardoor waren de Laodicensen nogal zelfverzekerd. En die geest van zelfgenoegzaamheid en zelfverzekerdheid was ook doorgedrongen tot de christelijke gemeente, want er was inderdaad een christelijke gemeente. En we kunnen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen concluderen dat de gemeente van Colosse, die hier niet genoemd bij deze zeven, contact heeft gehad met de gemeente van Laodicea. Want als Paulus zijn brief schrijft aan Colosse, dan schrijft hij in Colossenzen 4 vers 17, jullie moeten deze brief ook laten lezen aan die van Laodicea. En in de brief aan Colosse wordt Epaphras genoemd. En waarschijnlijk was dan ook de gemeente van Laodicea ontstaan uit de gemeente van Colosse. Door het zendingswerk van Epaphras waarschijnlijk. Dat was een bekende voor de Laodicenzen. Maar ik zei al, in deze gemeente heerste een geest van zelfgenoegzaamheid, van zelfverzekerdheid. Ze waren er ook van overtuigd dat zij vasthielden aan de waarheid. Maar als we de brief goed lezen, dan leefden ze er niet naar. En dan komt de Heer Jezus met dat ontdekkende woord. En hij leidt dat ontdekkende woord ook in door zichzelf te openbaren als de Amen. De trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. De Amen, dat betekent dat hij de waarheid spreekt. Het zal waar en zeker zijn wat ik nu aan u te vertellen heb, gemeente van Laodicea, gemeente van Barendrecht. En de trouwe en waarachtige getuige. En dat betekent, dat woordje getuige, dat is, ik ben erbij geweest. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik heb het met mijn eigen oren gehoord. En dat moeten wij ons ook aantrekken. Het begin der schepping Gods. Als de almachtige God openbaart hij zich hier. Woorden uit het begin van het boek Openbaringen. En hij zegt het dan ook heel duidelijk, dat hij een getuige is. Als we verder lezen in vers 15. Ik weet uw werken. We hebben er al meer bij stilgestaan wat dat betekent. Maar ik wil het hier natuurlijk toespitsen op de brief aan de Laodiceeën. Want wat staat erachter? Dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart, of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Ik weet uw werken. We kunnen dat dan nu toepassen op het gevoel. Ik merk het. Ik merk dat u nog koud, nog heet bent. Was u het maar. Dan wist ik tenminste waar ik aan toe was, menselijkerwijs gesproken. Want u moet niet vergeten, wanneer de Heere met ons gaat onderhandelen, dan doet hij dat wel als waarachtig God, maar hij doet dat op een menselijke wijze. Alsof hij met u in gesprek is. En zo is hij ook in gesprek hier met die Laodicenzen. U bent niet koud. En dan begrijpen we natuurlijk wel wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Koud en hard en onverschillig. Niet bereid om te luisteren naar het woord van God en niet naar de kerk gaan en niet bidden. En u bent niet heet. En dat ziet op de liefde. U staat niet in vuur en vlam voor mij. En alles wat u doet, dat doet u niet vanuit een vurige liefde. Zoals Paulus het elders zegt, zijt vurig van geest, maar u bent lauw. Lauw. Onbruikbaar. En dat snapten de Laodicenzen heel goed, wat daarmee bedoeld werd, met lauw. Want wat was het geval, buiten de stad Laodicea waren namelijk warmwaterbronnen. En die warm waterbronnen, die werden natuurlijk gebruikt voor de stad. En ze hadden vanuit die warm waterbronnen leidingen gemaakt. En die leidingen die zorgden ervoor dat het water vervoerd werd naar de stad. En in de stad konden toeristen gebruik maken van allerlei zwembaden waar dat water dan naartoe gevoerd werd. En dat water werd natuurlijk ook gebruikt voor het gewone dagelijks gebruik. Maar eer dat het water dan in de stad was, was het ondertussen natuurlijk afgekoeld. En was het lauw geworden. Zaten er allerlei vuiltjes in en allerlei bacteriën in. En dan moest dat water eerst gekookt worden om die bacteriën daarin te doden. En daarom begrepen de Laodicensen dit beeld o zo goed. Als de koning van de kerk tegen de voorganger en tegen de gemeente zegt, u bent lauw. Allereerst dus tegen de voorganger, tegen de predikant van die gemeente. Dus als we dat toepassen op onszelf, ook op mij. En tegen de gemeente. Lauw. En wat zegt dan de koning van de kerk? Ik sta op het punt om u als lauw vies water uit mijn mond te spuwen. En daarmee dreigt de koning van de kerk met een ontzettend oordeel. Waar komt dan die lauwheid in uit? Nu, dat kunnen we uit de brief halen. Allereerst lees ik dan vers 17a. Daar zegt de Heer Jezus het ook letterlijk. Want gij zegt. En wat zeggen ze? Ik ben rijk en verrijkt geworden. En ik heb geen dings gebrek. Dat hoort de Heer Jezus ze elke keer zeggen als de getrouwe, waarachtige getuigen. Is het waar? Ja toch? Dat zeggen jullie toch? En wat bedoelden ze daarmee? Bedoelden ze dat materieel? Dat waren ze ook. Maar dat bedoelen ze ook geestelijk. Geestelijk gearriveerd. Wij zijn rijk. Wij zijn toch bekeerd. Wij zijn toch gelovig. Wij zijn toch voor de zuivere waarheid. Wij houden daar toch aan vast. Wij zijn rijk. Wat ontbreekt ons eigenlijk nog? De taal van de rijke jongeling wordt hierin gehoord. Een klacht die de Heer Jezus uit als een teken van lauwheid. En dan het tweede lezen we in vers 18. En dan moeten we het tegenovergestelde dan lezen. Als de Heer Jezus daar het heeft over. Ik raad u aan dat gij van mij koopt goud en witte klederen en ogenzalf. Dan geeft hij daarmee aan dat zij dat dus missen. En dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk ook niet letterlijk. Het goud van de Laodicensen stond op de bank. En de kleding hing in de kast. En de ogenzalf was direct te kopen bij de medische school of bij de apotheek. Maar wat bedoelde de Heer Jezus hier dan met dat goud? Dat goud, daar wordt hiermee bedoeld het goud des geloofs. En de witte kleding, wit is in het boek Openbaring altijd het symbool van de heiligheid. Dat is de godzalige levenswandel. En dan, het ontbreekt hen aan ogenzalf. Dat wil zeggen, ze zijn dus blind. Ze missen de ogenzalf van het ontdekkende woord van God en de kracht van de Heilige Geest. En daardoor zijn ze lauw. Ze doen het dus met namaakgoud. Wat is dat? Dat is een dood geloof. Zonder vrucht. Ze doen het met de schijnkleding. Wat is dat? Dat is alleen maar een uitwendige godsdienst. En ze denken dat zij ziende zijn. En dan het derde, dat treffen we aan in vers 19 en dan ook weer het tegendeel. Als de Heer Jezus oproept, wees dan ijverig en bekeer u. Nou, dat moet je net tegen de Laodicensen zeggen, wees dan ijverig. Want als ze toch één ding waren, dat waren ze ijverig. Ijverig in het dagelijkse leven. Hard werken, overuren maken. Maar dat bedoelt de Heer Jezus hier natuurlijk niet. Hij bedoelt niet te zeggen dat ze lui zijn. Maar ze zijn geestelijk lui. Dat betekent dat. En bekeer u. Dat moet je eens zeggen tegen mensen die schijnbekeerd zijn. Die denken dat ze bekeerd zijn. Dat zij nog onbekeerd zijn. Dat zij zich moeten bekeren. Onze kanttekeningen wijzen daarop dat dat de moeilijkste behandelen mensen zijn in het geestelijke. En dan het vierde, dat lezen we in vers 17, want dan geeft eigenlijk de Heer Jezus de diagnose. Wat zegt hij dan? En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is de diagnose die gesteld wordt van de lauwheid. Gij weet niet, gij beseft niet. U denkt dat u rijk bent. En u bent ellendig. Ellendig, dat betekent in de Bijbel uitlandig. Uitlandig, dat is de positie van Adam. Adam die buiten het paradijs terechtgekomen is door zijn diepe val. Die is ellendig, uitlandig geworden. Jammerlijk. Jammerlijk, dat is te beklagen vanwege deze geestelijke toestand. En dan arm. Echt arm, geestelijk arm. Omdat de gemeente denkt dat ze rijk is. Blind in hemelswegen en naakt. Terwijl ze denken dat ze de beste kleding in hun bezit hebben. En wat doet de Heere Jezus dan? De Heere Jezus die bestraft hen. Dat staat in vers 19. Er staat, zo wie ik lief heb, die bestraf ik. En die kastijd ik. Bestraffen, dat wordt hiermee bedoeld. Die waarschuw ik. En aan die waarschuwing verbind ik een kastijding. Daar zal de gemeente op moeten letten. Wat gebeurt er in de gemeente? En misschien gebeurt er wel heel weinig. Door die lauwheid. En nu moet de Heer Jezus hem bestraffen. En hij gaat hen kastijden door die woorden, maar dat kan ook heel concreet zijn door bepaalde gebeurtenissen in de gemeente. Door bepaalde ziekten bijvoorbeeld. Of door een teruggang van het echte geestelijke leven. Of dat de dominee er ook helemaal in meegezogen wordt. Dat hij ook lauw is. Dat hij ook voorspelbaar gaat worden in zijn preken en in zijn praatjes die hij doet in het midden van de gemeente. Schrijft de koning van de kerk deze gemeente af? Nee. Dat zullen we straks ook wel wat breder horen, maar dat lezen wij duidelijk in vers 20. Daar lezen we, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Nee, hij schrijft deze gemeente niet af. Maar hij staat wel buiten. Want als je aan de deur staat te kloppen, dan sta je wel buiten het huis. Het lijkt erop alsof hij op het punt staat om te vertrekken. Maar hij doet het toch niet. Hij klopt. En er staat in het Grieks een werkwoordsvorm. Dat betekent dat hij aanhoudend klopt. Gemeente van Barendrecht, dominee. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij klopt op het hart. En laten we dan eens luisteren wat hij zegt, want hij doet dat niet zwijgend, maar sprekend. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een goede raad. In vers 18 kunnen we dat lezen. Ik raad u dat gij van mij koopt. Zo staat hij daar aan de deur. Hij staat daar in een bepaalde positie. Hij staat daar als een raadsman, als een geestelijke raadsman. En als een koopman. Zo staat hij ook voor u, gemeente vanavond. Als een geestelijke raadsman voor uw eeuwig welzijn. En als een geestelijke koopman die producten bij zich heeft die u nodig hebt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Dat heeft hij bij zich. En hij gaat dat goud typeren, want er staat in onze tekst beproefd komende uit het vuur. Dat is dat ware zaligmakende geloof. En dat ware zaligmakende geloof, dat is een beproefd geloof. Dat is duidelijk te onderscheiden van het tijdgeloof. Dat tijdgeloof dat bezwijkt. En dat zie je bij de Laodicense gebeuren. En een tijdgelovige die heeft niet door dat hij een tijdgelovige is. En die ondergaat ook die beproeving niet. Maar dat ware zaligmakende geloof, dat wordt telkens aangevochten en beproefd. Dat is gelouterd. Dat is goud. En waar bestaat dan de rijkdom van dat ware geloof in? In Christus. Dat ware geloof, dat kent Christus. Christus is voor dat ware geloof de parel van grote waarde. Christus is voor dat ware geloof dat goud. Dat goud, wat is dat? Dat is Christus zelf. Onze kanttekeningen zeggen dat zo kostelijk. Dat is de rijkdom die Christus verworven heeft door zijn lijden en door zijn sterven. Dat zijn zijn zoen- en kruisverdiensten. En daar staat deze raadsman, deze koopman, mee voor de deur. En hij raadt ze aan om dat te kopen. Hij heeft ook nog een ander product bij zich. Hij heeft namelijk de witte kleding bij zich. En ik heb al gezegd dat dat het symbool is van de heiligheid in het boek Openbaringen. Maar hij heeft die witte kleding bij zich. Wat is dat dan, die witte kleding? De kleding die een naakte zondaar nodig heeft om voor God te kunnen verschijnen. Om zijn naaktheid ermee kunnen bedekken. En dan weet u wel wat dat voor kleding is. Dat is de mantel der gerechtigheid en heiligheid van Christus, die hij geweven heeft door zijn bitter lijden en sterven. Ik herinner u aan de preek van een zondagochtend, toen wij een ogenblik wezen op die naakte borg. En met die kleding staat hij voor de deur van de gemeente en voor de deur van uw hart, gemeente, opdat u daarmee bedekt zou worden. En dat u zo ook als vrucht van het bekleed worden met die witte kleding voor God een heilige levenswandel zou mogen openbaren. En het derde wat die koopman en raadsman bij zich heeft, dat is ogenzalf. Dat snapten de Laodicensen heel goed. Die bijzondere ogenzalf die vervaardigd werd in Laodicea, die was uniek. En daar komt de Heer Jezus nu ook mee. En wat is dat dan, die ogenzalf? Die ogenzalf, gemeente, dat is het woord van God. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Die raadsman en die koopman die komt tot u, ook door middel van de bediening van het woord van God. Dat is de slijk die Christus gebruikt om een blind geborene de ogen te openen. Dat hebben die Laodicenzen nodig. Dat hebben wij ook nodig, gemeente, op deze middag. Dat onze ogen geopend worden, zodat wij onze geestelijke toestand daadwerkelijk aanvaarden. En wat zegt dan deze koopman en raadsman? Hij zegt: ik raad u dat gij van mij koopt. Het gaat erom dat u dat dus koopt. En u weet wel wat kopen is. Ja, zegt iemand, betekent dan dat ik een portemonnee met geld bij me moet hebben en dat ik deze producten ga kopen? Nee, gemeente. Want dat weten we wel, dat is onbijbels. De Bijbel schreef, die spreekt immers van kopen zonder geld. Jesaja 55 vers 1. En daar krijgen Gods kinderen verstand van. Kopen zonder geld. Maar in dat kopen ligt een beeld. Daar ligt namelijk een beeld in van wisselen. Vroeger kochten de mensen ook gewoon met producten die ze zelf hadden. Dan ruilden ze bijvoorbeeld aardappels voor melk. Dan kochten ze melk door middel van aardappels te betalen. Kijk, en dat deden ze in die dagen ook veel meer dan met geld iets kopen. Kijk, en dat bedoelt hier eigenlijk deze raadsman en koopman. Die zegt: jullie moeten gaan wisselen. Wissel dat maar. De schijngoud, dat zielsbedrog, dat schijngeloof, wissel dat maar. Die schijnkleding, waarmee u meent bedekt te zijn voor God, wissel dat maar. Wissel dat maar, die blindheid, die zondigheid, die goddeloosheid. En dat is moeilijk, dat is onmogelijk, dat doet de mens van nature niet. Hij komt niet met zijn schande openbaar. En toch bedoelt dat hier die raadsman, die koopman die hier aan de deur klopt. Ik raad u dat gij van mij koopt. En wat is dan dit ook een wonderlijke koopman die hier aan de deur staat, gemeente. Dat hij dat van u over wil nemen. En dat u dat kunt krijgen van hem. Om niet. Uit vrije genade alleen, opdat u daadwerkelijk dat beproefde goud des geloofs zou ontvangen en die witte kleding. En de ogen zullen voor uw blinde zielsogen, gemeente. Hij zegt: u kunt het om niet krijgen. U kunt het uit genade krijgen. Nee, u moet niet denken dat die producten die deze koopman aan de deur aanbiedt goedkope producten zijn. Pertinent niet. Want wat in een winkel gratis weggegeven wordt, dat moet je dikwijls niet vertrouwen. Dat is vaak iets van mindere kwaliteit. Maar dit is van geweldige kwaliteit, geliefden. En dit is duur gekocht. Dit is niet minder gekocht dan door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Voor deze product. En vanuit die goede raad klinkt dan ook een dringende oproep. Onze derde gedachte. En dan beginnen we te lezen vanaf vers 19. En vers 20. Daar lezen wij die dringende oproep. En hoe leidt dan de Heere Jezus die dringende oproep in? Door te zeggen: zo wie ik lief heb. O gemeente, is dat nou niet kostelijk wat hier staat? Hij heeft deze lauwe gemeente, die eigenlijk helemaal Christus niet nodig hebben, niet afgeschreven. Hij staat ook niet neutraal tegenover die gemeente. Hij zegt notabene: ik heb u lief. En daar daarom bestraf ik u en daarom kastijd ik u. Hij gebruikt het woord kastijden, wat immers uit de opvoedkunde opkomt. Ervaart u dat ook zo, geliefde gemeente? Als de prediking bestraffend van aard is. Dat u daar liefde achter proeft. De liefde van niemand minder dan de Heere zelf. Omdat de Heere als niemand minder er getuige van is in welk een gevaarlijke toestand de gemeente van Laodicea en van Barendrecht zich bevindt. Omdat het merendeel lauw is. Omdat het merendeel nog onbekeerd is. En als dat dan telkens gezegd wordt, dan is dat natuurlijk niet bedoeld om dan zomaar iets neer te planten en iets te zeggen. Maar opdat wij ontwaken zouden in ons geweten. En dat zouden aanvaarden, die boodschap vanuit de liefde. Ik bestraf u, ik kastijd u. Wees dan ijverig en bekeert u. Waarom doet Christus dat eerst alvorens hij komt met die nodiging? Alvorens hij gaat zeggen hoe hij daar voor de deur staat. Hij doet dat om dat hart te raken. Opdat het hart tot bekering zou komen. Dat harde hart. In dit geval dat lauwe hart. Om dat in brand te steken, gemeente. Wees dan ijverig. En dat zinspeelt natuurlijk ook op datgene wat die raadsman en die koopman daar aan te bieden heeft. Wees dan ijverig om die drie producten te krijgen. Want als we die drie producten niet krijgen, gemeente, dan zullen wij voor eeuwig verloren gaan. Wees dan ijverig en kom dan met uw wisselgeld. Ik gebruik even dat woord, omdat er geen geld is. Is het niet het juiste woord, maar ik weet niet zo gauw wat anders te bedenken. Maar laat ik het zo zeggen, kom dan maar met al uw ongerechtigheden, met al uw zonden, met uw lauwigheden. Kom maar met uw onbekeerlijkheid, kom maar met uw machteloosheid. Kom maar met mij voor de dag met de ongerechtigheden waar u zo aan verslingerd bent, waar jij zo aan verslingerd bent. Wat moet ik er dan mee doen? Ja, kom er maar mee voor de dag, want je kunt ze inwisselen bij hem. Ja, maar zo kan ik toch niet tot God komen. Jazeker, dat is juist de bedoeling, gemeente. De Heere zit niet te wachten op opgeknapte en opgepoetste zondaren, hoor. Want hij kijkt dwars door ons heen. Om dat uit te wisselen en te zeggen, Heere, ik heb me altijd bedrogen voor de eeuwigheid. Ik dacht te geloven. Maar dit is het tijdgeloof geweest, of het historisch geloof, of een wondergeloof. Daar heb ik het altijd voor gehouden, voor een waar geloof. Heere, nu kom ik tot u om dat echte, dat beproefde, ware, zaligmakende geloof. Bekeer me toch tot u. Wees dan ijverig en bekeer u. Snap u? Wees dan ijverig om die witte kleding te krijgen. Want misschien was u wel zo trots op uw zondagse pak, dat u net als die man deed toen hij binnenkwam en bij de garderobe kwam. En dat de dienstknechten van de koning zeiden van, meneer, u hebt geen bruiloftskleed aan. En dat die man zei, ja, maar zo kan ik ook wel naar binnen, hoor. Daar hoef ik niet per se dat bruiloftskleed voor aan te trekken, hoor. De koning zal me echt niet uit de zaal werpen. En dat op een gegeven moment de Heer Jezus binnenkomt en dat hij zegt, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Dat betekent, hij moest wel toegeven dat hij dat bruiloftskleed had verworpen. Dat hij zijn eigen kleed goed genoeg vond. Is dat ook bij u zo? Is dat ook zo bij mij? Ben je echt wel eens een keer naakt voor God openbaar gekomen? En dan die ogenzalf.
Zijn we dan net als die schriftgeleerden en de fariseërs, die als reactie op de genezing van die blindgeborene zeiden, zijn wij dan ook blind? Dat hadden ze helemaal niet door, dat ze blind waren. Maar dat weten degenen die geestelijk ziende zijn gemaakt hoor in hun leven. Wat dat is om van nature blind te zijn. Van nature blind te zijn, dat is gewoon voortgaan met je oude leventje. En die raadsman en die koopman gewoon maar laten kloppen. Maar van daaruit komt hij met die dringende oproep. Hoor je hem kloppen? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat aan de deur van het hart van de gemeente. Ook van ons. En hij klopt. Klopt voortdurend. Ik ga het niet nog een keer doen. Maar u hebt het net wel gehoord. En als dat in het Grieks zo staat, dan heeft dat een betekenis gemeend. Dan betekent dat allereerst om die gemeente van Laodicensen te herinneren aan hun begin. Want u moet niet denken dat hier nou de Heer Jezus die Laodicensen ziet als onbekeerden. We moeten in de eerste instantie denken dat de Heer Jezus hier deze Laodicensen ziet als ingezonken kinderen van God. En als hij dan zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop, dan betekent dat dat hij hen aan herinnert aan het begin. Maar dat kun je ook in zijn algemeenheid toepassen, want niemand hier in ons midden kan zeggen, ik heb dat kloppen nog nooit gehoord. Want als je dat beweert, dan is dat een leugen. Want je zit al jaren in de kerk. Dat is dat kloppen hoor. Dat zijn al die preken die je gehoord hebt. Dat zijn de waarschuwingen van je vader of van je moeder. Dat zijn de lokkingen van je oma, die Godvrezend was. Dat zijn de ziekten die u meegemaakt hebt, waar u uitgered bent. Dat zijn de sterfgevallen waar u bijgestaan hebt, die u meegemaakt hebt in de familiekring. Misschien wel in het gezin, misschien wel heel dichtbij. Heb u ze gehoord? Ja toch? Dat zijn zelfs de momenten dat God sprak in je leven. En nu heb ik het over degene die de Heere vrezen. Dat eerste moment dat de Heere krachtdadig sprak in je zielenleven, dat je omgezet werd, van dood levend gemaakt werd. Weet je dat nog? Weet je nog hoe het toen verder ging? En dat de Heere je begon bearbeiden met zijn Heilige Geest en met de kracht van het woord? Hoe staat het er nu bij? Hoort u het wel wat er in onze tekst staat? Zie, ik sta aan de deur. Ik sta aan de buitenkant. Hoor je dat, kind des Heren in ons midden? U die lauw en ingezonken bent. Die meent rijk te zijn door je bekering misschien wel. Maar ik hoop dat je me goed begrijpt. Maar God houdt er geen bekeerde mensen op na hoor. Echt niet. God die houdt er geen gearriveerde mensen op na. God die houdt er een arm en een verslagen volk op na. Die leven van genade. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En wat zegt de Heere Jezus dan? Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Open doen. Dat staat er. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open zal doen, hoor je de stem des Heren? doet u uw hart open? We moeten dat niet ontkrachten wat hier staat. We moeten dat niet gaan verlammen. Ja, maar zegt iemand, de Heere die weet toch wel dat een mens van nature zijn hart niet kan opendoen. Ja, dat weet de Heere wel. Maar hij zegt het hier niet. En waarom zegt hij het hier niet? Om ons te ontdekken aan het schuldig dichthouden van die deur. Daar moeten die Laodicensen aan ontdekt worden. Daar moet ik ook aan ontdekt worden. En u ook. Dat schuldig dichthouden van die deur. En hem buiten je leven laten staan. Hem niet nodig hebben. En denken het met je eigen producten het wel aan te kunnen. De eeuwigheid aan te kunnen doen. Voelt u? En daarom komt hij met klem ons op onze verantwoordelijkheid te wijzen. Als hij zegt, indien gij mijn stem zult horen, mijn lokstem, mijn waarschuwende stem, mijn stem waarin ik aanraad, aanbied, wat voor producten ik bij me heb, wat u nodig hebt, en open zult doen. Probeer het eens. Probeer het eens. Ja, maar dominee, het gaat niet. Het gaat niet. Hoe gaat dat dan? Nou, daarom hebben we Hooglied 5 gelezen. Daar lezen wij van dat geheim, hoe dat gaat. Onze kanttekeningen wijzen op Hooglied 5. We hebben het samen gelezen. Daar ligt de bruid op bed. Ze heeft de deur op slot gedaan. Ze is moe, ze heeft zich al omgekleed. En opeens wordt er indringend geklopt op de deur. En er staat er in Hooglied 5 vers 2. Ik sliep, mijn hart waakte. En een bekende stem. De stem van mijn liefste. Nou, dan doe je toch gelijk open, hè? Toch? De stem van de bruidegom. En die klopte. En wat zegt hij? Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Tegen die bruid. Want mijn hoofd is vervuld met dauw. Dus het is nacht. Mijn haarlokken met nachtdroep. Hij is laat thuisgekomen. Nou, dan doe je toch de deur open. Maar wat zegt die bruid? Ik heb mijn rok uitgetogen. Ik heb net mijn rok uitgedaan. En hoe zal ik hem weer aantrekken? En ik heb mijn voeten al gewassen. Dan moet ik weer door die stoffige gang lopen. En dan moet ik mijn voeten weer gaan wassen. Nou, daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin. Om open te doen. Is dat uw reactie? Is dat mijn reactie? Mijn jongen? Mijn meisje? Kijk me eens aan. Ik heb geen zin om open te doen. Onbekeerden in ons midden. Is dat uw reactie? Maar hier wordt ook de bruidskerk aangesproken. Hier worden ook Gods kinderen aangesproken. Kan het dan zo laag aflopen met een kind van God? Jazeker. Dat is heel erg, jonge mensen. Dat is niet tot eer van de koning. Dat is niet om jaloers op te worden. Daar hoeven we echt niet prat op te gaan. Maar zo laag kan het aflopen met een kind van God. Dat een kind van God zo vleeselijk is. Zo toegegeven heeft aan de zonde. Aan het vlees. Geen zin om te bidden. Geen zin om naar de kerk te gaan. Geen zin om de Heere te zoeken. En toch wel rijk te zijn, krijgt huisbezoek. Ja, nou ja. Ja, ik heb niks te vertellen hoor. Ja, maar u gaat toch aan het avondmaal. Ja, dat is wel zo. Hè. Er is toch wel wat gebeurd in jullie. Ja, dat is wel zo. Nou ja, dan kun je dat toch vertellen. Nou ja, om dat nou weer te vertellen. En dan hoor je het iemand zeggen. Dan hoor je het iemand vertellen. Echt waar. Daar gaat geen smaak, geen reuk, geen geur van uit. Niks, geen liefde. Het is nog koud, nog heet, het is lauw. Hoe gaat dat dan, dat toch die deur open gaat? Dan lezen wij in datzelfde gedeelte, mijn liefste, die buiten de deur staat te kloppen, trok zijn hand van het gat van de deur, dus een terugtrekkende beweging. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. En ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Zie het voor je? Hij trekt zich terug, maar hij laat iets achter. Hij laat een bundeltje mirre achter. Hij smeert het slot als het ware in met die mirre. En de bruid die loopt naar de deur. Ze is toch wel ontroerd geworden door de lokkingen van de bruidegom. En ze raakt het slot aan, ze doet het slot om en ze doet de deur open. En haar handen zijn nat van de mirre en ze ruikt de heerlijke geur van de mirre die de bruidegom achtergelaten heeft. En dan kijkt ze in een zwak gat. Hij is er niet meer. Hij is verdwenen. En wij weten het vervolg. U leest het thuis nog maar. Ze gaat op zoek naar hem. Door die liefde is ze gaande gemaakt. Kijk, en dat is het geheim, gemeente. Indien iemand mijn stem zal horen en open zal doen, wat doet deze gezegende koning van de kerk om zijn kinderen weer gaande te maken, maar ook om een onbekeerde zondaar gaande te maken? Dat doet hij met zijn onweerstaanbare liefde. Met die eenzijdige, opzoekende, verkiezende liefde trekt hij die dode zondaar of die dodige zondaar, die lauwe zondaar, dat ingezonken kind van God, trekt hij weer van dat bed of voor het eerst van dat bed van valse gerustheid. En zo wordt hij of zij getrokken door de liefde van hem. Want het is enkel liefde. Als hij zo met zondaren omgaat, zie ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en zal open doen, wat dan? En dat brengt ons bij onze vierde gedachte, een rijke belofte, gemeente. Een rijke belofte verbindt hij daaraan. Want die deur die is opengebroken, dat is het hart. Hij kwam met de eis van wees ijverig en bekeerd. Met de eis van de waarachtige bekering, gemeente. Doorsteekt God de Heilige Geest het hart. Barricadeert hij de deur van het hart. Door de eis van de waarachtige bekering. En daarop volgt de belofte. Dat lezen we hier in onze tekst. De belofte van het genadeverbond. Ik zal. Heel duidelijk. Ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Dan komt hij binnen als de gastheer. Inkomen, een intensieve vorm staat er. Een inkomst die je nooit en te nimmer zult vergeten. Een inkomst in de ziel. Die je hart vervult met heilbespiegelingen. Een inkomst in de ziel. Die je hart vervult met liefde. Een inkomst in de ziel. Die je hart vervult met onderworpenheid. Met gehoorzaamheid. Aan deze lieve koning die dan binnenkomt. En alles meeneemt. Wat hij buiten aangeboden heeft. En dan neemt hij gelijk de leiding. Het zou immers raar zijn als iemand bij u binnenkomt en de leiding gaat nemen. Dat hij de tafel gaat dekken. En dat hij als gastheer zou optreden. Maar dat doet hij wel. Want er staat heel duidelijk in onze tekst. Ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Het doet ons onwillekeurig denken aan de geschiedenis van de Emmausgangers, nietwaar? Toen de Heer Jezus zich bekend ging maken in het breken van het brood, trad hij op als gastheer en deelde hij het brood uit aan de beide Emmausgangers. Nou, zo doet hij hier dan ook als hij in de ziel komt, geliefde gemeente. Dan gaat hij avondmaal houden met de ziel. En hij met hem. Waar moeten we aan denken als hier het woordje avondmaal valt? Dan moeten we weer niet denken aan het heilig avondmaal. En zeker dat kun je daarop toepassen hoor. Dat geeft niet. Maar het gaat hier vooral om een beeld. Avondmaaltijd. Dat is de maaltijd die 's avonds gehouden werd in het oosten. Dat was in het oosten het hoogtepunt. En dan zat de oosterling, die zat met zijn gasten aan tafel. En dat kennen wij niet zo erg in het westen, wij zijn nuchterder. Maar een oosterling, die is gevoelig. Die is heel gevoelig op zijn gasten. En die let op zijn gasten. En die heeft maar één doel, om het namelijk zijn gasten naar de zin te maken. En die gasten die moeten volkomen vertrouwen hebben in de gastheer. En die gastheer die spreekt dan het een en ander uit naar de gasten toe. Eigenlijk zegt die gastheer, al het mijne is het uwe. En al het uwe is het mijne. Al mijn vijanden zijn uw vijanden. En al uw vijanden zijn mijn vijanden. Dat is het hoogtepunt voor de oosterling. Om eigenlijk te laten voelen hoe één ze zijn. En dat bedoelt de Heer Jezus hier. De Heer Jezus die zegt, ik zal dan inwoning maken door mijn geest. En dat is het waarachtige kenmerk van allen die het echte geestelijke leven kennen. Die kennen de inwoning van de Heilige Geest. Als een onderpand. Als een bewijs. Dat de Heere in je leven gekomen is. Dat is de geest van Christus. Die dan alles meeneemt. O, wat zou hij gedaan hebben daar bij de Laodicensen. Bij degene die door de hartverbrekende liefde hem binnen zagen komen. Hij zal die goederen uitgespreid hebben. En hij zal die goederen uit vrije genade geschonken hebben. Dat waarachtige, zaligmakende geloof. En wat doet dat geloof, gemeente? Dat geloof, dat doet niet anders dan omhelzen. Omhelzen van degene die binnengekomen is. Die zich verenigd heeft met de ziel. Omhelzen van die waarheid. Van die weg. Van de weg van de borg. En nou wordt dat niet allemaal op één dag geleerd. Dat zult je mij niet zeggen. Maar dat is wel de eigenschap van het zaligmakende geloof. Die zal die weg van die borg kussen lief hebben nodig hebben. En die zal zeggen, dat is de weg waardoor ik alleen met God verzoend kan worden. En dat is de enige rijkdom die mij geschonken is uit vrije genade. Wat zal hij gaan doen met die witte kleding? Hij zal zijn oude kleding wegwerpen en die kleding aandoen. Doet aan de Heer Jezus Christus, staat er in de brief van de apostel Paulus. En dat betekent, leg af de oude mens als een vies, verrot, stinkend, goddeloos kleed. Dat is de kruisiging van ons goddeloos bestaan, geliefden. En doet aan de waarachtige heiligmaking die alleen in Christus te vinden is. Wat zal hij doen met die ogenzalf? Met dat woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Hij zal zich verblijden in de geneeskracht van die ogenzalf. Als zijn ogen geopend worden, gemeente, door de genade Gods. Wat een rijke belofte verbindt de Heere toch aan deze eis. Ach, die eis hoef je zelf niet te vervullen hoor. Echt waar niet, o zeker, het is een eis Gods. Maar ook dat is een genadeschenk van de Heere, die de Heere u genadig wil geven. En dan volgt er een tweede belofte op. Voor de strijders. Want dan gaat de strijd beginnen. De strijd gaat weer opnieuw beginnen. Voor het eerst beginnen, maar ook weer opnieuw. Opnieuw voor die ingezonken Laodicensen, om niet weer opnieuw lauw te gaan worden. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. In zijn troon, dat is de troon des Vaders, dat staat heel duidelijk in de tekst. En hij zal met mij zitten. In die troon des Vaders, dat ziet op de dag der dagen, dat ziet op het grote oordeel dat plaats zal vinden, dat al Gods kinderen ertoe verwaardigd worden om met Christus te oordelen. Dus anderen te veroordelen. En wat is dat toch een ontzaglijke zaak? Dat zal toch eerst die voorganger moeten beseffen wat hier gezegd wordt. Het is een voorrecht. En het wordt dan ook als een voorrecht ervaren. Omdat dan Gods kinderen zo volmaakt aan Gods kant staan. Dat zij zo volmaakt Gods recht zullen billijken. Dat zij dan zonder te schromen het oordeel zullen vellen over allen die zijn stem ongehoorzaam zijn gebleven. En die de deur van hun hart hebben dichtgehouden. En die hebben gezegd, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan zul je je dominee zien, mijn jongen. Die je gewaarschuwd heeft. Dan zul je je moeder zien, mijn meisje. Die je met tranen gewaarschuwd heeft. Als zij werkelijk zelf de Heere mochten vrezen. En zo dikwijls geprobeerd heeft om de dienst des Heeren aan te bevelen. Niet alleen maar te waarschuwen, maar ook aan te bevelen. Maar dan zal je dominee, of je moeder, of wie dat dan ook maar is, zo zuiver Gods recht toevallen. Dat hij je ziet als een vijand. Onze catechismus zegt, al mijn en zijn vijand. In de eeuwige verdoemenis zal werpen. Dat is ontzaggelijk hoor. Maar mij met alle uitverkoren. In het eeuwige leven zal stellen. Dat is het voorrecht van allen. Die uw naam ootmoedig vrezen. Die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Thank you. Eindigen met gebed. Heere, geef ons toch die hartverbrekende liefde. We zijn toch zo hard. Heere, we belijden het voor uw aangezicht. Zo lauw. En daarom smeken we u om die liefde van u. Verlaat ons niet, o Heere. Denk aan de gemeente. Denk ook aan de broeders die gekozen zijn afgelopen maandag. Denk aan broeder van de plicht die nog een moeilijke beslissing moet nemen. Heere, schenk hem uw liefde. Denk aan ons in uw genade. Heere, wilt gij ons niet verlaten. Maar ook ons land en volk niet. Ontfermt u zich over haar. Geef nog een opwekking. Denk aan al uw dienstknechten. Denk aan het werk in uw koninkrijk. Ontfermt u zich over onze kerkraad. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Kom tot ons. Houd het avondmaal met ons en wij met u. Dat we mogen delen in uzelf, o Heere. Want u bent het uiteindelijk zelf. Waar het uw kerk om te doen zal zijn. U, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Hartelijk dank voor uw bijstand. Ook aan uw knecht gegeven deze dag. Vergeef ons al onze ongerechtigheden. In en door het dierbare bloed van Christus. En aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Zingen we 86 vers 6. Thank you. Graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.